Het kan dus weer gebeuren.
Oh, zeker. Zeker.
Het is niet zo van, we hebben die ellende meegemaakt. Iedereen heeft dat in zijn kop zitten.
Nee. Het is nou dat het ons economisch voor de wind gaat.
Is dat een vast recept? Het moet economisch slecht gaan, want dan krijg je dit soort stromen.
Ja, dat is wel nuttig, ja. Welvaart is een prima inoculatie tegen dit soort van waanzin. Sowieso is het Derde Rijk een van de meest wonderbaarlijke gebeurtenissen uit de recente geschiedenis. Het heeft 12 jaar geduurd. Ze hebben, denk ik, als je alles bij elkaar optelt, 100 miljoen mensen vermoord. Het is eigenlijk nog steeds, als je er kennis van neemt, verbijsterend.
Met Verlossum, kunt u mij horen?
Mis geen enkele aflevering en druk nu op volg. De volgende aflevering verschijnt dan vanzelf in je podcast-app. Deze microfoon die doet het. Je hebt er...
En deze microfoon?
Ja, die doet het ook.
Die doet het ook?
Ja. Hartstikke goed.
Jij dat niet vervelend vindt, die verrekte koptelefoons. Ik heb daar zo'n hekel aan die dingen.
Ja, dat heb je verteld. Maar ja. Het is voor de kwaliteit van het geluid in de gaten te houden.
Ja, dus jij moet een offer brengen.
Ja, maar ik vind het niet zo erg hoor.
Oh.
Ik heb,
als ik ze op zou moeten, zou ik serieus overwegen om ermee te stoppen.
Het is wel na 3 uur, als je hem 3 uur lang op hebt, dan begint hij wel wat te klemmen. Dan is het wel wat vervelender. Maar dit gaat goed.
Ja.
Dit gaat goed.
Koptelefoon. Ik kan er niet aan wennen.
Nee. Heb je nog naar de dodenherdenking gekeken?
Ja. Nou, niet naar de hele plechtigheid moet ik je zeggen. We waren dus bezig met de boel op te ruimen. We hebben even gezeten en even gekeken. Het was ook opmerkelijk dat eerst was de plechtigheid werd volledig uitgezonden. Toen kwam het journaal en toen deed het nog eens dunnetjes over. Maar ja, niet begrijpelijk voor mensen die alleen naar het journaal kijken. Ja, ik moet zelf zeggen dat ik het eigenlijk een vrij treurige vertoning vond in die zin. Dat we in een toestand zijn geraakt dat de dodenherdenking een min of meer bedreigd fenomeen is, in de zin dat de mensen gefouilleerd moesten worden, dat er een hele beperkte capaciteit was ten aanzien van de mensen die aanwezig konden zijn. Ik vond het in die zin een ongelukkige vertoning. En je zag ook op die beelden dat plein eigenlijk nauwelijks vol was. Ik geloof dat het maar, ik weet niet, ruim 4000 mensen waren of zo. Ik ben nooit een liefhebber geweest van die hele poppenkast met al die generaals en die admiraals en wat ze allemaal wel niet zijn. En al die groepen die dan allemaal zo'n krans gaan leggen. Heel lang geleden had je die klok op de Waalsdorpenvlakte. En dan was er 4 minuten stilte en dan hoorde je alleen die klok. Want ik had het enorm indruk.
Dat doen ze nog steeds, toch?
Ja, maar die is naar RTL 4 verhuisd, de klok. Dus de plechtigheid, de officiële nationale plechtigheid is... natuurlijk op de NPO. Dus ja, ik vind overigens wel dat de doden herdacht moeten worden. Zeker zolang er mensen natuurlijk in leven zijn die in wat voor manier dan ook een herinnering aan de Tweede Wereldoorlog hebben. En maar natuurlijk het allerpijnlijkste is in feite dat we dan weer zo'n prachtige toespraak houden, dat het nooit meer mag gebeuren en geen discriminatie, geen uitsluiting. En ondertussen... niet waar, is in heel Europa zijn politieke bewegingen actief die niets anders willen dan discriminatie en uitsluiting. En in Nederland, niet waar, is de grootste partij een partij die in feite zijn hele politieke bestaan heeft gebouwd op discriminatie en uitsluiting. Ja, dat is toch wel, dat is pijnlijk, anders kan ik het niet zeggen. We zijn dus nu 79 jaar verder en we hebben... niets geleerd, daar komt het de grote trek op neer. Althans, een aanzienlijk deel van de bevolking heeft niets geleerd, niets begrepen, niets gedaan met het verleden waarvan we weten hoe ellendig het was.
Hoe verklaar je dat?
Doordat mensen geen politieke denkers zijn, doordat mensen heel sterk beperkt reageren op de dingen van de dag. Heel sterk denken vanuit hun eigen bestaan, vaak hun eigen beperkte bestaan. Xenofobie is iets wat aan alle menselijke groepen eigen is op een of andere manier. Al die toespraken waren natuurlijk juist bedoeld om mensen te leren dat je mensen niet moet uitsluiten, niet moet discrimineren. Maar de werkelijkheid is natuurlijk dat mensen, zeker groepen van mensen, altijd bezig zijn met uit te sluiten en te discrimineren. En dat weer teruggekeerd is, ook politiek georganiseerd teruggekeerd, dat is heel droevig. Maar zo is het.
En in hoeverre speelt mee dat de Tweede Wereldoorlog steeds natuurlijk verder weg is, ook voor die mensen?
Ik denk dat dat wel een rol speelt, ja. Dat artikel dus heel lang geleden is. Heel veel mensen, zeker jonge mensen, hebben eigenlijk niet veel benul, geloof ik, van wat ze er afgespeeld heeft. En hoe dat conflict ontstaan is. Maar het dus al met al, gezien ook de politieke situatie in Nederland, vond ik ook het beeld van dat je gefouilleerd moet worden voor de dodenherdenking pijnlijk.
Snap je het wel, dat ze het moesten doen?
Ja, ik snap het wel. Dat begrijp ik ook wel weer. Het is noodbreekt wet in zekere zin, maar ik vond het toch treurig dat dat noodzakelijk was.
We hebben een keer die damschreeuwen gehad.
Ja, dat was natuurlijk helemaal, ja, dat was natuurlijk een, ik weet niet hoe je dat moet beschrijven, zo'n tragicomisch incident. Maar dit was natuurlijk heel anders in feite. Dit ging om de mogelijkheid van demonstraties op dat moment.
Maar goed, het is verstoring van dat moment, wat voor heel veel mensen belangrijk
ja,
is.
Ja, ik moet zeggen, ik zou nou zelf als demonstrant, dan moet ik je erbij bekennen, ik heb nooit gedemonstreerd. Nooit. Ik vond dat een totaal zinloze exercitie. Ik kom natuurlijk uit een studentengeneratie die voortdurend bezig was tegen van alles en nog wat te demonstreren. Niet waar, toen vanaf de linkerkant. En die ook altijd allerlei emoties. Ik weet van al die congressen herinner ik mij een diarree aan emoties. De Nederlandse studentenwereld in gezamenlijk bij elkaar. Veroordeeld scherp de gebeurtenissen in. Nou ja, je vult het maar in. Argentinië, Thailand, Rwanda, weet ik veel waar. Het was ook een soort ja, ritueel protest. Ja. Wij kennen ze gingen dan in zo'n demonstratie lopen in Utrecht. Dan dacht ik altijd van nou, dan zullen denk ik in Argentinië wel eens even op de televisie hebben gezegd van, moet je kijken, wordt in Utrecht gedemonstreerd door studenten tegen ons. Dat is niet zo best, dan moeten we toch. Nee, ik begrijp het wel. Ik begrijp de woede wel, die heeft dan een uitweg nodig en dan ga je dit soort van dingen doen. En daar zie je bijna altijd dat beide partijen zich eigenlijk onverstandig gedragen, waardoor onvermijdelijk een enorm irritante escalatie optreedt van twee kanten.
Ja.
Ik vond de beelden van Columbia University, afgezien van het feit dat ik natuurlijk nostalgisch gehoerd was, omdat ik steeds uitkeek op die bibliotheek waar ik maanden heb zitten werken. Vond ik wel vrij treurig.
Want vertel even wat daar voor de mensen die het gemist hebben, wat daar gebeurd is, want hebben ze ook gestaan.
Daar werd omvangrijk gedemonstreerd tegen Israël. En daar heeft tenslotte de leiding van de universiteit heeft de politie ingezet, die massaal aanwezig was. En ja, had dat zo gemoeten, had dat anders gekund? Ik ben altijd geneigd om te denken, ja, was in gesprek gegaan. Ik vond het ook het hele idee, vooral natuurlijk omdat in alle beginselprogramma's van universiteiten staat dat de vrije meningsuiting een primaire behoefte is en een primaire noodzaak is, vond ik dat het, nou, ik vond ook daar de ontsporing hoogst ongelukkig.
Ja. Tegelijkertijd kun je natuurlijk zeggen, het is mooi dat we in een democratie in het Vrije Westen kunnen demonstreren, dus moet er bij zo'n dodenherdenking niet ook ruimte zijn voor het tegengeluid?
Nou, bij die gelegenheid niet. Nee, de mop is dat we dan 2 minuten stilte betrachten en de bedoeling van stilte is dat je even denkt aan datgene wat zich voltrokken heeft ondertussen dan 8 decennia geleden. Dus dan vind ik het wel, voor 2 minuten stilte moet toch kunnen.
Ja, maar bij Koningsdag heb je bijvoorbeeld ook de Republikeinen die daar ook ieder jaar weer aanwezig
ja,
zijn. Een plek
al, ja, ook een volstrekt zinloze exercitie.
Maar ze krijgen daar wel een
ik
plek.
Ik ben ook een Republikein. Ik heb wel een toespraak gehouden voor het Republikeins Genootschap. Zou ik naar een demonstratie gaan van Republikeinen? No way.
Nee. Maar
het, zie ik het nut niet van
het
in.
Punt
kijk,
is meer,
in Nederland hebben we alle recht, als we daar zin in hebben, om het Koningshuis democratisch af te schaffen. Het is duidelijk dat daar geen meerderheid voor is en ook in de naaste toekomst niet zal zijn. Dus ja, demonstratie ook wel een beetje loos gebaar.
Klopt, maar dat wordt daar
heel
georganiseerd.
Heel veel demonstraties zijn een vorm van, als je dat zo wil noemen, politieke zelfbevrediging.
Ja, nou, het werkt wel, want ze doen daarna geen vlieg meer kwaad, zou je kunnen zeggen.
Nou,
ze kunnen daar
zegt,
eventjes hun energie kwijt. En
ja,
dan
nou
is het
ja, zo kun je het zien.
Ja.
Dat is een soort van
Maar er wordt bij Koningsdag wordt er dus rekening mee gehouden. Jongens, ga daar maar staan. Op die plek mogen jullie demonstreren. Moet je niet op andere plekken ook iets organiseren, zodat je dus wel het plein vol krijgt?
Dat is zo, de burgemeester. Je moet sowieso vaak een demonstratie bij de burgemeester toestemming vragen. En je weet dat de burgemeesters natuurlijk helemaal geen behoefte hebben aan demonstraties in de stadskern. Dus meestal word je verwezen naar een winderig industrieterrein aan de rand van de stad. En daar hebben ze natuurlijk geen zin in.
Nee.
Kijk, de moderne demonstratie is in feite een nutteloze exercitie zolang er geen camera's zijn. Want pas als er camera's zijn, al ben je maar met z'n zestiende op dat verwaaide industrieterrein, maar als er 3 camera's van de NPO zijn, of van de commerciële, al zal dat dat minder zijn, dan ben je iets, dan is het, heeft het betekenis. Komen de camera's niet, dan sta je daar met je 16e. Kunnen we eens een krentenbol eten. Kunnen we eens een keer roepen dat de wereld slecht in elkaar zit, wat inderdaad een feit is. En dan is het klaar, dan moet je weer naar huis van je winderige industrieterrein. Zijn de camera's dan, dan zie je jezelf s'avonds op het nieuws.
En dan bereik je andere mensen die misschien dezelfde gedachten hebben.
Dan bereik je natuurlijk waar, het nieuws heeft nog steeds een enorm bereik. Dus dan bereik je een hoop mensen.
Ja.
Die meestal thuis met de koffie zitten en zeggen, joh, doe niet zo moeilijk, hè? Van huis naar je moeder en je vader, zoiets in je geest.
Er waren de geluiden dat deze herdenking Nederland onwaardig is. Ben je het met die mensen eens die dat zeggen?
Dat vond ik nou ook weer niet.
Prins Barend was heel boos.
Nou, ik vond het geen... Ik vond het treurig, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Dat is mijn oordeel erover. Ja, boos, want dat is natuurlijk vrij zinloos in deze situatie, zou ik zeggen. De burgemeester hield een keurige toespraak. Ik vind de poppenkast als zodanig. Ik vind de hele, laten we zeggen, de onderstreping van een gezag met epauletten en medailles. Ze hebben allemaal zo'n balkje waar niet waar, waar al die medailles vanavond Vierdaagse aanhangen. Ik heb daar niet veel mee.
Weet je overigens ook dat die nationale, want het is de nationale herdenking inmiddels, dus het gaat verder dan de Tweede Wereldoorlog.
Ja, ze herdenken ook alles. Ja. Er is ook een eindeloze discussie over of je ook die mensen die in een of andere vredesoperatie om het leven zijn gekomen, of je die ook moet bedanken. Daar heb ik een heel simpel idee over. Het gaat over de Tweede Wereldoorlog en that's it.
Maar moet je dat niet verruimen? Of gaat het dan...
Nee, dat is toch wel een beetje verwaterend dan, lijkt mij. Het gaat over de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog, zeker vanwege het feit dat we bezet zijn geweest tussen, niet waar, mei 45 en mei 40 en mei 45. Dat is een hele wezenlijke fase in onze geschiedenis. Omdat je, ja, bezetting, dan merk je pas wat dat betekent.
Ja.
Dat je plotseling bent overgeleverd aan volstrekt arbitrair en bovendien moordzuchtig gezag.
Ja. Hoe heb jij, ondanks dat je niet bewust de oorlog hebt meegemaakt, de ernst van de situatie toch, hoe heb je die eigen gemaakt? Of heb je die doorgekregen?
Nou, dat is eigenlijk een beetje vreemd. Ik ben opgegroeid in Wageningen. En Wageningen heeft zo, hebben de Duitsers zogenaamd gecapituleerd, hebben ze helemaal niet gedaan. Dat hadden ze al bij Montgomery gedaan op 4 mei, te Lunenburger Heide. Dus het is een beetje flauwekul, die capitulatie in Wageningen, maar om die mythologie in leven te houden, had Wageningen al in mijn jeugd een vrij omvangrijke poppenkast. Niet waar, zeker op de 4e en de 5e mei. En om de 5 jaar kwam het Koninklijk Huis ook. En die reed dan in een open karos door het stadje, zal ik maar zeggen. Maar de oorlog was altijd aanwezig. Even buiten Wageningen lagen enorme puinbergen, omdat Wageningen 2 keer beschoten was in 40. Niet waar, en in 44, 45. Dus ja, het was nooit afwezig. Wij kregen ook van school schriftjes met een Messerschmitt, wou ik zeggen, met een Spitfire erop. En moest je ook een tekstje schrijven. En je werd afgemarcheerd naar het stadhuis. En dan, volgens mij, zongen we vaderlandslievende liederen. En dan kreeg je een glas oranje en mocht je weer naar huis. En een kwattareepje. Dus het was, in mijn jeugd was de oorlog was net voorbij. Dat was het eigenlijk.
Maar zou je dan ook zeggen dat die dodenherdenking, dat die juist inderdaad wat jij bepleit over die Tweede Wereldoorlog slachtoffers moet gaan, om die ernst van de situatie ook op nieuwe generaties goed over te blijven brengen?
Ja, dat lukt je toch niet. Dan moeten ze belangstelling hebben. Ik moet één ding zeggen. Als er nou iets regelmatig onderwerp van films, verhalen, boeken enzovoort is, dan is het wel de Tweede Wereldoorlog. Die natuurlijk ook in ons Nederlandse verleden een soort van historische Himalaya is. Omdat natuurlijk, laten we wel wezen, van 1945 tot op de dag van vandaag hebben we het ongelooflijk fijn en makkelijk gehad. We zijn namelijk alsmaar rijker geworden. We zijn niet betrokken geraakt bij een nieuwe oorlog, laten we wel wezen. Want er is nu veel retoriek over nieuwe oorlogen waar ik nog niet zo van overtuigd ben, eerlijk gezegd. Ik vind ook dat dat wel wat getemperd zou kunnen worden. Dus ja, als je interesse hebt in de Tweede Wereldoorlog, en mijn indruk is dat lang niet iedereen, maar veel mensen dat wel degelijk hebben. Je had dat ook onder studenten wel. Ja, met name jonge studenten die gefascineerd waren door de Tweede Wereldoorlog. Dus ja, als je de belangstelling hebt, is er ruim voldoende informatie voorhanden. Maar je weet, kijk, het is net als met Europa. Europa is ontzettend belangrijk. We moeten het er straks ook weer even over hebben. Zijn mensen geïnteresseerd in Europa, aan de Europese verkiezingen en de toekomst van de EU? Voor geen meter, meneer. Waar zijn ze geïnteresseerd in? Voetbal, de Champions League en in dat godvergeten Songfestival. Dat is wat ze interesseert in Europa. En dan weet je zo'n beetje wat de interessegebieden zijn van veel mensen.
Maar kunnen dat niet middelen zijn om mensen ook breder te interesseren? Dus nou, dat de middel is.
Heb ik bij het Songfestival nooit gehad. Eerlijk.
Dus je denkt niet als mensen naar die zangers staan te kijken dat ze denken, goh, Europa, nee. Dat is interessant.
Nee, die indruk heb ik totaal niet, nee. Ach joh, dat zingen, dat is een ramp. Het hele zingen is een ramp. Het is maar goed dat ik geen dictator ben en gewoon een podcast doe achter in een autootje.
Hey, maar je hebt een keer verteld van als je geschiedenis echt goed wil overbrengen, dan moet je het dicht bij mensen brengen. Dus dan moet je vertellen, hey, kijk in deze straat wat hier nou is gebeurd is in het verleden.
Zeker.
Zou dat met die Tweede Wereldoorlog ook kunnen?
Ja, zeker. Ik heb ook altijd gezegd tegen studenten, ga je opa en je oma interviewen. Ja, we zijn natuurlijk ondertussen.
Ja.
Zijn de opa's en oma's precies. Die het meegemaakt hebben, zijn dood.
Dus wat dan?
Althans grotendeels. Nou ja, je kunt dan die Stolpersteinen, denk ik. Je hebt ook meerdere locaties waar Stolpersteinen liggen. Op mij maakt dat altijd een geweldige indruk. Maar ik ben een typische vertegenwoordiger van, laten we zeggen, de modale mens. In die zin dat ik een historicus ben.
Waarom maakt het indruk op je?
Het hele idee dat je dus voorbij zo'n huis loopt, waar nu niets aan de hand is, het zonnetje schijnt, de huizen zien er allemaal tiptop uit. En dat er dan twee van die koperen plaatjes zijn en waarop staat dat zowel de vader des huizes als de zoon des huizes op, ik zeg maar wat, 2 februari 1943 uit hun huis zijn gehaald, naar Westerbork zijn getransporteerd en vervolgens vermoord zijn in Auschwitz of in Bergen-Belsen of waar dan ook maar. Ja, dat maakt op mij altijd indruk. Sterker nog, als je hier bij het station in Utrecht, bij het Malibaanstation, staat een gedenkteken voor de Utrechtse Joden die vermoord zijn in de Tweede Wereldoorlog. En daar staan al die namen, alle namen staan erop. Ik weet niet hoeveel het er precies zijn, maar ik dacht iets van meer 2000 of iets in die geest. Ja, ga er maar voor staan en lees die namen en kijk naar hoe oud ze waren. Het varieert van 85 bij wijze van spreken tot kinderen van 2, 3. Of jonger nog.
Ja.
En juist, ik vind die naammonumenten, dat sinds we dat ding in Washington hebben voor de Vietnamslachtoffers, Amerikaanse soldaten die in Vietnam zijn gesneeuwd, ik vind die naammonumenten, die vind ik altijd enorm indrukwekkend.
Ja.
Je hoeft er maar, het gaat er niet om dat je al die duizenden namen gaat staan lezen. Je hoeft er maar 2 of 3 te lezen. En te denken hoe het is om op je 16e in Auschwitz vermoord te worden. Maar ja, of daar veel mensen blijven staan, dat doet er eigenlijk ook niet zoveel toe. Dat hoeven er af en toe maar mensen te blijven staan. Dat de meeste mensen natuurlijk niet dagelijks leven met de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog en de effecten daarvan, ja, dat begrijp ik ook wel.
Ja. NPO heeft recent de serie De Joodse Raad uitgezonden. Heb je die gezien toevallig?
Nee.
Veel luisteraars hebben ons daarop gewezen van, hey, ga die eens kijken, zeker als je geïnteresseerd bent in de Tweede Wereldoorlog. Wat weet je over de Joodse Raad?
Nou, ruim voldoende. Omdat dat natuurlijk een eeuwig onderwerp van discussie is. Had de Joodse Raad moeten doen wat ze gedaan heeft, of was elke vorm van collaboratie met de Duitsers eigenlijk sowieso verkeerd geweest?
Precies, want voor de mensen die het gemist hebben, de Joodse Raad werkte, nou kun je toch wel zeggen, vrij intensief samen met de Duitsers,
ja,
hè?
Ja, en ik denk dat dat zeker aanvankelijk de goede trouw geweest is.
Want zij zeiden, als we met ze samenwerken, houden we grip op de situatie en kunnen we misschien nog, nou ja, het voor onszelf
dat
ook...
Dat bleek uiteindelijk natuurlijk een enorme misvatting te zijn. Zo is het.
Ze hoopten ook op uitstel van die oorlog, die komt op een gegeven moment.
Heel veel dingen beginnen met goede bedoelingen en op basis van rationele overwegingen. Maar die kunnen geweldig ontsporen. Zeker in het geval dat de andere partij, in dit geval de Duitse bezetter, in feite puur moordzuchtige intenties had.
Ja. Cohen zit daar ook in, hè? Die heeft ook nog een tijdje vastgezeten na de oorlog, hè? Omdat hij beschuldigd werd van collaboratie. Hoe kijk je naar zijn rol in dat verhaal? Want die komt in die serie ook uitgebreid terug.
Nou ja, ik heb die serie dus niet gezien.
Nee, maar je kent de verhaal. Dit ging de Joodse Raad in Amsterdam ging dit over.
Ja, wat ik al zeg, je start met de beste bedoelingen en met rationele intenties. En je wordt in feite in een situatie gezogen uiteindelijk die volstrekt hopeloos is. En waarin de andere zijde, in feite elke redelijkheid aan de andere kant, elke redelijkheid ontbreekt. Omdat de intentie altijd geweest is om er zoveel mogelijk te vermoorden.
Mm.
Dat is hem over de Joodse Raad en ja, je hebt natuurlijk mensen die heel radicaal hebben geredeneerd en gezegd van ze hadden nooit op enige wijze met de Duitsers samen moeten werken. En daar zit ook al wat in. Maar dan moet je wel van tevoren eigenlijk precies hebben geweten waar het toe zou leiden.
Mm.
En je gaat altijd uit, denk ik toch, zeker initieel, van de redelijkheid van de tegenpartij, die in dit geval volledig afwezig was.
Ja.
Dus ik ben wel de laatste om het krachtig te veroordelen. Zeker de intentie in het begin. Sowieso, ik bedoel, wie ben je om in een situatie waarvan welke dreiging dan ook geen sprake is, daarover een oordeel uit te spreken?
Ja, het gaat van kwaad tot erger. Het begint op een gegeven moment met de avondklok en de sterren. En op een gegeven moment moeten ze al hun bezittingen inleveren. Ja. En krijgen ze nog maar zoveel gulden per week te besteden. Dus je kunt, op een gegeven moment komt het ministerie ook ter sprake.
Het is natuurlijk een satanisch soort van organisatie, juist dat stap voor stap proces. Waar je eerst van je burgerrechten wordt beroofd, ontslagen wordt enzovoort. Dat hele schemaal is natuurlijk in Duitsland ook al doorgespeeld. We moeten even de...
Het begint warm te worden.
Ik heb al een raampje open gezet.
Ik heb al een raam open. Even kijken wat de sleutel is.
Zet maar een blazertje aan of zo.
Een blazer? Zal ik eerst even het raam openzetten, want dan waait het misschien wel door. Dan,
dat we toch te creëren.
Even kijken hoor, zo. Kijk eens eventjes.
Kijk eens aan.
Hoe voelt dat?
Nog net als de net. Ja, nu voel ik toch.
Oké, heel goed.
Ja, dus ik heb dat, dat is een dilemma waar je niet uitkomt. Hadden ze dat moeten doen of hadden ze dat niet moeten doen? Achteraf zeg je nee, dat hadden ze niet moeten doen. Maar ja, met de kennis van nu, de bekende uitspraak, zijn er massa's dingen die we beter niet hadden kunnen doen.
Nee. Hoe grootschalig was die Joodse Raad eigenlijk in Nederland qua organisatie? Want er was die Joodse Raad...
Geen idee. Ik heb echt geen idee.
Oké, want ik kreeg de indruk dat het was de Joodse Raad in Amsterdam, maar dat in andere steden
in
ook...
In Nederland zijn naar verhouding veel Joden vermoord. Dus ik geloof van de 140.000 Joden in Nederland hebben er ruim 100.000 niet overleefd.
Oké. En is er ooit onderzocht wat de invloed van de Joodse Raad daarop geweest is? Want anders hadden de Duitsers het zelf moeten doen.
Nee, het verschil geloof ik in de hoeveelheid... doden, om het maar zo luguber uit te drukken, was voornamelijk of het Duitse leger de baas was of dat de Duitse civiele autoriteiten de baas waren. Dat is geloof ik, maar ik ben helemaal geen deskundige op dit gebied, het verschil tussen België en Nederland. Maar in Nederland zijn veel Joden om het leven gekomen. Ja, vermoord moet ik zeggen, niet om het leven gekomen, vermoord. Sowieso is het Derde Rijk een van de meest wonderbaarlijke gebeurtenissen uit de recente geschiedenis. Het heeft 12 jaar geduurd. 12 jaar. Ze hebben, denk ik, als je alles bij elkaar optelt, 100 miljoen mensen vermoord. In zekere zin de oorlog te voeren, door genocide te plegen, Het is eigenlijk nog steeds, als je er kennis van neemt, verbijsterend. De dynamische, satanische activiteit van het Derde Rijk is nog steeds verbijsterend.
Mm.
Wat is 12 jaar? Trekken 12 jaar, we zitten in 2012. Het stelt niks voor. En in 12 jaar hebben ze een immense, verbijsterende gruwel tot stand gebracht. Alsof een hele natie geconcentreerd was op de, laten we zeggen, vernietiging. Want dat is het. Ja. Ten slotte heeft die natie zichzelf vernietigd. Dat is het gekste van alles natuurlijk.
Ja.
De Tweede Wereldoorlog is ook de Duitse suïcide zelf.
Ja. Hoe was de Europese samenwerking eigenlijk voor de Tweede Wereldoorlog? Op hoe grote schaal werd er samengewerkt? Want er wordt wel eens gezegd, als je samenwerkt, ja, dan kunnen dit soort zaken minder snel, wordt niet gezegd, ja, dat het niet kan
dat
gebeuren.
Is natuurlijk ook zo'n bekend verhaal, dat als je nou maar economisch samenwerkt en geïntegreerd bent, dat er dan geen oorlog komt. Dat is lulkoek. Dat dachten ze ook aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. En je moet wel goed beseffen natuurlijk dat Eerste en Tweede Wereldoorlog, dat is direct met elkaar verbonden. Dat deze, noem het maar gerust, Europese burgeroorlog was van 1914 tot 1945. En ja, daarna was we zijn nog heel lang bang geweest voor de wederopleving van het nationaalsocialisme. We hebben nou trouwens in Duitsland ook een partij die dan misschien niet nationaal-socialistisch is, maar in ieder geval die niet deugt.
De AfD bedoel je?
Ja, die bovendien ook zijn sympathisant in Nederland heeft. Zijn we weer terug op het punt. Daar staan we dan, hè, als herdenkers. Daar staan we dan met al die prachtige toespraken. Al dat gemoraliseren, nooit meer dit, nooit meer dat. En verdomd, bij de eerste, de beste praktische gelegenheid dat we weer fijn kunnen discrimineren en uitsluiten, staan we allemaal klaar om dat te doen.
Ja.
Nou, niet allemaal.
Maar zeg je daarmee ook dat het kan dus weer gebeuren?
Oh, zeker. Zeker.
Het is niet zo van, we hebben die ellende meegemaakt, iedereen heeft dat in zijn kop zitten.
Nee. Je kunt de omstandigheden, zou je kunnen schetsen. Het is nou dat het ons economisch voor de wind gaat. Maar stel voor, je hebt 10 jaar lang diepe economische recessie. Denk aan hoe de nationaal-socialisten in Duitsland aan de macht gekomen zijn. Je hebt een charismatische leider, een Trumpiaanse figuur. Het kan altijd weer gebeuren.
Ja. Is dat een vast recept? Het moet economisch slecht gaan, want dan krijg je dit soort stromen.
Ja, dat is wel nuttig, ja. Welvaart is een prima inoculatie tegen dit soort van waanzin. Omdat natuurlijk als de samenleving relatief welvarend is, de meeste mensen zeggen, jongens, we maken ons druk over. Ik denk toch dat de meeste Nederlanders Thierry Baudet en zijn konuiten niet goed snik vinden. Mijn indruk.
Ja.
Ik moet toegeven, ze hebben op Geert Wilders gestemd. Hier in haar beter is, maar.
Maar stel dat het dus economisch minder zou gaan, dan zou mensen.
Ja, dan krijg je al heel snel crisisverschijnselen. En die hebben natuurlijk ook een sociale en een politieke component.
Ja. Ja.
Het kan altijd weer gebeuren.
Ja.
De mens in zijn tribale verschijning is moordzuchtig.
Ja. Denk je dat mensen van nature ook discrimineren? Dus racistisch zijn?
Ja, zonder meer. Ja, natuurlijk. Je bent altijd bezig met discrimineren. Dat begint in de familie al, begint er al te discrimineren. Hè? Ik zou maar zeggen, als je 13 kinderen hebt, dan kan ik je verzekeren dat ze niet allemaal gelijk behandeld worden. Dan zat er wel één bij die uit de boot valt. En, het zwarte schaap. Hè? De zondebok. Het zijn allemaal begrippen niet waar die zo oud zijn als de wereld.
Dus van nature zijn we racistisch, maar we hebben onszelf aangeleerd dat het niet zo moet zijn.
Ja, nou ja, of je het direct racistisch moet noemen, maar dat we de verschillen signaleren, ja, zonder meer.
Is dat het reptiele brein?
Dat weet ik niet, het is ons hele brein. Ons hele brein. We zijn we hebben het vaak over gehad. We zijn een sociaal levend zoogdier. En ja, je moet niet afwijken, want dat is niet de bedoeling in de kudde.
Nee, maar het gebeurt wel.
Het gebeurt wel en het interessantste is eigenlijk dat in allerlei opzichten westerse samenleving, laten we het even zo noemen, zo georganiseerd zijn dat de afwijkers, de zondebokken en de zwarte schapen, dat die toch redelijk beschermd door het leven kunnen. Omdat ze vaak originele gedachten hebben, de bron van vernieuwing zijn. Ze zijn ook vaak knettergek, er zijn allerlei mogelijkheden natuurlijk. Maar je moet denk ik in elke samenleving, moet er een goede samenleving, moet er ruimte zijn voor halve garen. Dat ben ik wel, vind ik wel, ja.
Ja.
Hoe groot die ruimte moet zijn, dat is ook weer een afweging, een complex afwegingsproces. Maar die ruimte moet er wel zijn. Ja. En je ziet dat natuurlijk samenleving, neem Rusland op dit moment, of neem dat afschuwelijke China, niet waar? Economisch enorm succesvol, trouwens op dit moment niet zo verschrikkelijk. Gaat dan natuurlijk in feite heel slecht. Dat die vorm van dictatuur, waar in feite elke vorm van afwijkend gedrag afgestraft wordt,
ja,
is naar mijn idee heel onverstandig. Je moet je altijd afvragen, kijk, het Westen is vaak een rommeltje, dat je denkt, wat een zooi is het toch, dan zou het toch ook even de zweep eroverheen moeten worden. Nee, juist, het Westen is juist omdat het ook vaak een rommeltje is, juist omdat het marges heeft, is het Westen zo succesvol, zo enorm creatief.
Beschouw je jezelf ook als...
Dat kun je de Chinezen niet zeggen op dit moment.
Nee. Beschouw je jezelf ook als afwijkend?
Nou, ik beschouw mezelf, zoals je weet, als een keurige burgerman. Als ik afwijkend ben, dan is vrijwel iedereen afwijkend, toch? Ja. ik woon in een keurig huis, zeker nu mijn kinderen het net opgeruimd hebben. En ik ben al een miljoen jaar getrouwd. Ik heb twee keurige kinderen.
Ja, maar qua visie en opvattingen ben je wel vaak afwijkend ten opzichte van de rest.
Ja, daar zit wel wat in. Maar al ben ik geneigd om te zeggen dat ik ook vaak natuurlijk... De meerderheid heeft ook wel eens gelijk. Maar ik geef je toe dat het een van de meest verbazende conclusies van mijn hele leven is eigenlijk... dat ik altijd weer verbaasd ben over de onbeschrijfelijke stomzinnigheid van veel mensen. Niet van alle mensen, maar van veel mensen. Ja, dat heb ik wel, ja. Die natuurlijk dat ze allemaal dingen leuk vinden die ik als kind al niet leuk vond. Samen zingen, in de Polonaise, nou ja, ga zo maar door.
Ja. Ieder jaar komt er rond de Tweede Wereldoorlog en de herdenking ook nieuwe informatie naar boven. Dit jaar hadden we, ik las dat bij de NOS, dat berichtje over dat concentratiekamp in Ommen, in de Bossen, waar Nederlandse mannen, niet-Joodse mannen, werden opgeslagen.
Ik heb wel eens van Ommen gehoord, hoor.
Jij kende het wel, het verhaal.
Ja, ik heb het wel gehoord.
Maar gruwelijke omstandigheden ook.
Dat is een ander heel typisch ding, maar dat geldt voor praktisch het hele recente verleden. Dat verleden voortdurend opnieuw ontdekt wordt. Ook die hele discussie over de politionele acties, dus zeg maar onze eigen koloniale oorlog. Ja, dat was in de jaren 60 ook al een hot item. En dan wordt het ineens ontdekt en dan dat je denkt, ja, wacht nou even. Daar is over gediscussieerd, daar zijn al lang boeken over geschreven. Het mag van mij, dus laat het vooral regelmatig aan de orde worden gesteld, maar dat er helemaal 0,0 aandacht aan besteed was, is echt onzin.
Hmm.
Idem dito de slavernij.
Ken je mensen die deze aflevering ook interessant vinden? Deel hem dan vooral en tag ons, Maarten Podcast, in je post via social media. Nieuwe afleveringen krijg je trouwens automatisch te zien als je nu drukt op volg in je podcast app.
Het is eigenlijk nog steeds, als je er kennis van neemt, verbijsterend.
En wil je meer weten over waarom Adolf Hitler nou specifiek de Joden haatte? Luister dan naar het college van Maarten van Rossum over Adolf Hitler. Het college is te downloaden via de link in de show notes. En Nederlanders slapen steeds onrustiger. Dat heeft grote gevolgen op hun werk, maar ook in hun relatie met geliefden. In C-Level leer je hoe je beter slaapt. Luister de podcast via de link in de show notes.